allemaal, superleuk dat je weer luistert naar podcast Prestatie, Paard en Passie. Ik heb vanavond een bijzondere gast aan tafel en wel Dominique Vlion, welkom.
Dankjewel.
Vanavond gaan we het hebben over dressuur en over jouw passie, want eigenlijk alles als je naar jouw Instagram alleen al kijkt, dan spat de liefde ervan af. Wat betekenen paarden voor jou?
Nou, dat is in ieder geval leuk om te horen, want dat is ook wel de bedoeling, dat er heel veel liefde vanuit straalt. Paarden is voor mij eigenlijk alles. Ik heb wel eens gedacht dat ik ook een leven zonder paarden kon hebben, maar ik ben daar echt heel snel van teruggekomen, want voor mij is echt gewoon mijn leven is paarden. En natuurlijk vind ik het echt heel erg leuk om op paarden te rijden, maar ik kan ook echt onwijs genieten als ik ze in de wei zie staan. Als ik ze kan aanraken, als ik ze van ver af zie in de wei, als ik ze van jongs af aan zie tot oud. Ik heb echt 1000 manieren hoe ik van paarden kan houden. En ik heb gewoon begrepen dat ze altijd in mijn leven zullen zijn. En het liefst doe ik er mijn sport mee. Maar ja, ik weet zeker dat ook al zou ik mijn sport er niet meer mee doen, dat ze ook altijd nog in mijn leven zullen
zijn. Ja, dat het toch steeds een belangrijke plek is.
Ja, ik vind ze echt, ik denk toch wel heel ver op nummer 1 de mooiste dieren die er bestaan. Zeg
maar. Ja. Ja, wat het mooie is, kijk, ik kan jou aankijken en onze luisteraars niet, maar je hebt echt een twinkel in je ogen, alsof je over liefde.
Ja, het is
dus
echt liefde.
Ja, nou dat is super mooi. Nou ja, zoals je al aangaf, sport. Want je rijdt Grand Prix. He, je doet iets waar heel veel, denk ik, van dromen. He, en dat heel veel mensen ook als doel zullen stellen, die sporten. De ultieme droom om Grand Prix te rijden. Jij hebt echt al een hele behoorlijke staat van dienst. He, dus heel veel jeugd-EK's gereden. Eigenlijk al van jongs af aan ben je met paarden. Hoe oud was je toen je begon?
Mijn moeder zegt dat toen ik 3 was, dat ik toen zeg maar op een paard of een pony zat. Maar kijk, ik vind als je natuurlijk 3 bent, dan kan je nog helemaal niks. Dan word je erop gezet en dan, dan kan je natuurlijk nog niks. Maar ik was echt wel al heel jong met paarden bezig. Ik had al heel jong een pony, maar wat ik heb gehoord is dat ik nog niet echt van het rijden was, maar vooral van poetsen. Poetsen en aaien. dus het was niet per se zo dat ik alleen maar wilde rijden. Ik wilde er vooral heel graag bij zijn. En ik denk, ja, dan kan ik wel een jaartje of zeg maar misschien 5 of zo, dat ik mijn eerste pony had, 5, 6, weet je wel. Maar dan doe je natuurlijk nog
niet veel. Nee, dan groei je een beetje in, ja.
Ja, ik reed op mijn 12e mijn eerste pony EK. Dus dat is wel
echt
jong.
Echt super jong.
Dat is wel echt jong. Ja. Want als je op je 12e EK rijdt, ja, dan rij je natuurlijk al lang daarvoor
rij je al
hoge
Z2.
Wedstrijden. Ja. Ja, want anders kan je niet naar een EK. En ik weet nog dat ik ben natuurlijk best wel lang, maar toen was ik ook echt vergeleken bij mijn andere. Echt een lange meid. En toen en natuurlijk heel dun. Dus toen wilde ik eigenlijk nog heel lang op de ponies rijden, maar gewoon door mijn lengte kon dat eigenlijk niet. Dus daar heb ik 1 jaar bij de ponies nog EK kunnen rijden. En toen was ik 13. En toen kon ik eigenlijk nog een keer naar het pony EK. Maar ik kon ook bij de junioren naar het EK.
Oké.
Dus dat was wel iets heel bijzonders.
Ja.
Maar toen wilde ik eigenlijk, ik denk geestelijk, wilde ik liever bij de ponies mee. Omdat ik het echt heel leuk vond met die jonge kinderen. Weet je,
en je was eigenlijk pas net begonnen bij de ponies. Ja.
Maar mijn lengte, die maakte dat ik toch toen voor de paarden had gekozen. En ook wel een beetje, ik had toen echt een schoolmaster gekregen. Die was toen, want ik was het jongste kind zeg maar op het EK met het oudste paard. Want volgens mij was was hij toen 18 of 19. Hij was topfit, maar echt wel best wel oud. En ik wist ook niet hoe lang dat dan nog ging doen. Dus toen hebben we dus besloten om met de junioren mee te gaan. En toen heb ik dus eigenlijk, want volgens mij is junioren tot, want het is 18, hè?
Ja, ja.
Dus toen heb ik al die.
Ik denk dat het nu wel opgeschroefd is naar 14. Dat je minimaal 14 moet zijn.
Oké, okay. Nou, ik was toen 13. Ja. Dat is natuurlijk ook al een tijdje geleden.
Ja.
dus toen ben ik naar de junioren echt zeg maar alle EK's gedaan met de junioren.
Dus ieder jaar zat je erbij?
Ieder jaar zat ik erbij. Dat klinkt nu echt zo van wow, maar toen weet je, dat ging gewoon. Ja, ieder jaar wilde ik gewoon naar een EK en daar trainde je voor. En dat het dan nog ieder jaar lukte, ja, dat is natuurlijk fantastisch. Maar dat was toch best wel spannend iedere keer, maar het is toch gelukt. En toen werd ik 18 en dan is de junior voorbij.
Ja.
En toen ben ik eigenlijk meteen doorgestroomd naar de jongrijders. Dus dat is tot en met 21.
Ja.
Zeg dat
goed? Ja.
Dus toen ben ik daar ook nog ieder jaar
ja, bizar. Geweest. Ja, maar dat is echt... ze zullen je missen nu.
Nou, ik weet dat uiteindelijk zijn het dus 9 EK's geweest. En volgens mij heb ik dat gedaan met 6 of 7 verschillende paarden. Dat was wel iets heel bijzonders.
Want ja, dat je dus niet met één paard jaar in, precies. Jaar uit...
Ik weet dat Marlies van Balen heeft ook volgens mij 9 EK's. Ik weet verder, nu weet ik het niet meer zo goed. Maar ik weet wel dat dat bijzonder was. Maar bij mij was het dan nog heel bijzonder dat het met heel veel verschillende paarden was. En dat was niet eens echt een doel. Maar dat is gewoon zo gekomen. De ene keer was het een paard van een eigenaar. De andere keer was het een paard wat verkocht. Weet je, het was elke keer weer iets. Dus... uiteindelijk 9 EK's. En toen, nu heb je dat U25. Ja. Maar toen de tijd...
Nee, dat was er niet. Er was gewoon een gat. Ja,
toen begon de future test, zeg maar. Ja. Toen begonnen ze daarmee. En dat heb ik ook gereden, maar daar was dan geen EK van.
Nee,
dus
nee.
Ik denk, als ik heel eerlijk mag zijn, dat als dat er wel was geweest, had ik dat misschien nog wel ook
kunnen doen.
Dat,
ja.
Dat was toen nog niet. Dus na de jongrijders is het gestopt. Toen heb ik dus nog wel een tijdje dat soort van future test gereden.
Ja.
Dat ging ook goed, maar daar was geen...
Geen kampioenschappen voor, nee.
Dus toen was inderdaad, dan is het wel voor de jeugd. Als je 22 bent, dan is het wel klaar, zeg maar. Dus ja, en nu zijn we hier, waar ik nu ben.
Nou ja, en nu op dit moment, je hebt een aantal hele talentvolle paarden. Ook bijzonder, je hebt helemaal een springgefokt paard, heb ik gezien. Nou, dat is natuurlijk ook bijzonder.
Ja.
Vertel, hoe ziet jouw dag eruit? Hoe laat begin je? Hoe ziet zo'n dag eruit als Amazone?
Ik denk dat bijna alle paardenmensen heel hard werken. Heel veel werken. Wij ook. Ik ben wel echt heel erg van het vroege opstaan. Wij staan meestal om 5 uur op. En meestal zijn we om 6 uur op stal. Dan zeggen sommige mensen, ja, dat is wel heel vroeg. Maar ik werk gewoon graag 's ochtends.
Ja.
Ik ben dan altijd het fitst. En ik wil dan ook meteen rijden, zeg maar. Dus dan... dan beginnen we gewoon met de eerste paarden. En dan eigenlijk, in ieder geval wel tot 5 uur. Soms wat langer. En dan heb ik dan meestal, zeg maar, dat ik 's ochtends eerst alle paarden rij. En dan 's middags, als ik nog meer moet rijden, dan rijden we nog door. En anders lessen.
Ja, dus je geeft ook veel les natuurlijk.
Ik geef best wel veel les. Maar ik ben wel heel flexibel daarin dat als ik natuurlijk gewoon nog meer moet rijden, dan rijd ik wat langer. En als er les dus doorkomt, kan ik ook wel eens een keer een les geven en daarna weer rijden. Weet je? Dus daar ben ik vrij makkelijk in. En in het weekend natuurlijk veel wedstrijden.
Ja.
Tegenwoordig zijn ze natuurlijk ook wel eens op dinsdag of zo.
Ja.
Dus dat doe ik ook.
Ja.
Maar ik weet nog dat vroeger, want ik heb dan ook in het Rabank Talenten team gezeten. En toen zeiden ze wel eens van, wat wil je nou graag later? Weet je wel, dan moest je dat vaak opschrijven. Want als je iets opschrijft, dan...
Ja, dat is je doel beter zichtbaar, hè? Ja.
En toen weet ik nog dat ik ooit heb opgeschreven van, ik zou gewoon heel graag heel veel... paarden, of het is als ik meerdere paarden heb, op veel verschillende niveaus willen hebben. Dat lijkt me gewoon echt heel leuk. Dat je niet alleen maar Grand Prix hebt. En ik moet wel zeggen dat soms denk ik daar nog wel eens aan. Want denk, dat is toch best wel gelukt. Want ik heb, ik rijd dan Grand Prix, maar ik rijd ook Prince & George. En ik rijd ook Zet het Zwaar. En ik rijd ook jonge paarden, weet je wel. Dus wat dat betreft is dat wel echt
gelukt.
Ja. En ben ik ook wel echt dankbaar met het leven dat ik leid. En natuurlijk is het zwaar, maar dat hebben eigenlijk wel alle mensen die met paarden... Weet je, het is wel...
Het is altijd hard werken. Ja.
En dat is ook met alle andere sportmensen ook zo. Weet je,
klopt.
Het is gewoon veel opoffering. En,
maar omdat je die passie en liefde hebt, gaat het ook.
Ja.
He,
soms denk ik ook wel eens van, ik word hiervoor betaald. Maar ik zou het eigenlijk ook gratis doen. Weet je, maar ik snap ook wel, natuurlijk, je moet wel overleven. Je moet ervan leven.
Ja.
Maar ik doe dat echt met zoveel plezier. Dat is gewoon fantastisch dat we hier van ons werk hebben kunnen maken. En dat zie ik ook nog echt elke dag als een soort blessing. Weet je
maar dat is het ook. Als je natuurlijk van je hobby en je passie gewoon je werk kunt maken. Ja, dat is natuurlijk het meest ultieme. Er zijn natuurlijk gewoon mensen die met tegenzin naar hun werk gaan.
Ja,
dat kunnen wij ons natuurlijk helemaal niet voorstellen.
Nee,
en stoppen. En weet je, je hebt allemaal natuurlijk wel een keer dat je denkt, dit is even niet zo leuk. Of dit gaat even niet lekker. Of het is inderdaad soms lichamelijk natuurlijk wel een keer zwaar. Maar uiteindelijk weegt het niet op tegen het plezier wat het brengt. En dat je natuurlijk gewoon echt je passie de hele dag door kan waarmaken.
Ja.
Je hebt de paarden op een pensionstal staan. Dan heb je een eigen afdeling eigenlijk als het ware. Droom je ervan om een eigen stal te hebben? Of zou je erbij willen wonen? Of hoe ziet jouw ideaalbeeld eruit van de paarden?
Ja, ik denk wel dat echt het ideale is dat ik een eigen stal heb en dat ik erbij kan wonen. Maar ja, ik heb dat gewoon nooit van huis uit gehad, zeg maar. Heel vaak zie je ook wel dat mensen bijvoorbeeld dat de ouders al een stal hadden. Of dat ze dan dat overnemen, maar dat heb ik nooit gehad. Ik heb inderdaad op veel verschillende pensionstallen gestaan. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik heb best wel veel ook op verschillende plaatsen gewoond. Ik weet eigenlijk ook niet zo heel goed als ik een stal zou willen hebben, waar ik hem zou willen hebben. Want ik vind heel veel plekken wel iets hebben. Of ik ben er niet helemaal over uit. Maar natuurlijk zou ik ooit wel een eigen stal willen hebben. Maar ik moet wel zeggen dat op een pensionstal met je eigen gedeelte vind ik op zich ook niet echt slecht, zeg maar.
Nee.
Ben ik ook wel oké mee. En ik kan natuurlijk alles zelf dan bepalen als je een eigen gedeelte hebt. Dus dat vind ik daar dan wel heel fijn aan. Dat je zelf kan zeggen van oké, ik wil
voermanagement en dergelijke, precies. Dat bepaal je gewoon zelf. Dus in feite heb je ook gewoon je eigen stal.
Je hebt een beetje je privéstal op een pensionstal. Ja. Maar natuurlijk, als ik mag kiezen, wil je altijd je eigen plekje. Alleen financieel is dat natuurlijk wel.
Nee, nu heb je ook alle faciliteiten om topsport te beoefenen. En dat je natuurlijk lekker een binnenbak en alles.
Dat moet ik ook wel zeggen, dat ik ben nu ook blij dat ik me dan kan focussen op het rijden. En als dat van jezelf is, dan kan het ook wel. Maar dan heb je misschien ook meer zorgen eromheen.
Ja, onderhoud van je erf en dergelijke banen. Ja.
Dus het heeft allebei zijn voor- en zijn nadelen. Maar natuurlijk, als iemand zou zeggen, nou, dit wordt je eigen stal met alles op, dan ga ik niet zeggen, oh, dat wil ik niet.
Nee, precies.
Maar op zich, waar ik nu sta, ben ik ook gewoon echt tevreden.
Nou ja, en je geeft aan, ik weet eigenlijk helemaal niet zo goed, waar zou ik dan heen moeten of was mijn ideale plek? Je bent best wel de wereld over gegaan, want ik weet nog heel goed dat het bericht in één keer kwam, Dominique gaat naar Rusland. En ik dacht echt, nee, hoe dan? Hoe kom je daar? Vertel, over je avontuur.
Ja, het is best wel een lang verhaal, maar het ging in ieder geval over dat ik heb, vroeger zijn er wat paarden van, die ik heb gereden, zijn naar Rusland verkocht.
Ja.
En daardoor heb ik natuurlijk bepaalde contacten opgedaan. En toen waren er een paar paarden waarvan de koper had gezegd van, als ik dit paard koop, dan wil ik die Amazone een week met dat paard mee hebben.
Ja, om een soort in te,
om een soort van te begeleiden en zo.
Ja.
En toen ik dat hoorde, dacht ik, oh nee, ik wil helemaal niet mee. Ik wil dat helemaal niet naar Rusland. Ik zit daar helemaal niet op te wachten. Wat moet ik daar? Ik zag dat ook niet echt als iets waar ik vroeger van droomde of zo. Maar ik ben uiteindelijk toch toen 3 keer gegaan. Daar heb ik 3 paarden gekocht, dus ik ben ook 3 keer daarheen gegaan. Toen vond ik het eigenlijk niet zo heel leuk. Ik vond het wel een ervaring, maar ik vond het niet zo heel leuk. Ik heb wel altijd contact gehouden met die mensen. En toen op de laatste keer dat ik daar was, toen zei die man tegen mij van, ja, ooit dan ga ik mijn eigen stal hier bouwen. En heel groot en met alles op en eraan. En ik was echt zoiets van, ja, oké, succes. Ja,
het staat leuk zo, verhaal.
Leuk
maar
verhaal, het staat zo ver van mij vandaan. En toen ben ik weer terug naar Nederland gegaan. En toen hebben we wel contact gehad, maar niet echt heel close. En toen was ik op wedstrijd in Vidoban, internationaal. En toen kwam ik hem daar weer tegen. Toen zegt hij, ja, ik heb mijn stal en het is heel mooi. En toen zei ik, oh, wat leuk. En kom wel een keer kijken. Toen zei, nee, je moet echt komen. Ik wil graag dat je een paar clinics komt geven. En toen, ja, die man wil dat zo graag. En toen vond ik dat ook rot om nee te zeggen. En toen ben ik eigenlijk weer gegaan. Ik denk 2 of 3 keer.
Maar nog steeds
op
met het idee.
Op zijn nieuwe stal. Ja. En het was echt prachtig. Het was echt, nou, ik kon niet geloven wat ik zag. Het was een soort paardenwereld. Weet je, dat is echt zo mooi. En
gewoon ongekend voor Nederlandse begrippen.
Wij
kun je het niet.
Nee, wij kennen dat niet. En toen hij zei, ik ga een stal bouwen, toen had ik nooit gedacht aan zo'n
complex.
Nee, ik dacht een stalletje, 15, 20 boxen of zo. Maar dit is echt, zou er zomaar 400 kunnen zijn. Het is echt een mega complex. Toen was ik echt onder de indruk. En toen zei hij, ja, ik wil gewoon graag dat jij hier 1 keer in de maand clinics kon geven. En toen heb ik dat ook een tijd gedaan. Ik denk uiteindelijk dat ik daar.
En dan vlieg je dus heen en weer gewoon eigenlijk.
Ja, dan vlieg je dan. Hij vloog mij dan daarheen. En dan was ik daar 2, 3 dagen. En dan ging ik weer terug. En toen had hij ook nog een tijdje gevraagd of ik een springruiter mee wilde nemen. Dus dat ik een Nederlandse spring. Dat heb ik gedaan met Jack Ansems.
Ja.
Dat was ook leuk. Gingen we samen.
Ja.
En toen zei hij op een dag, Wat denk je ervan als je hier een jaar komt lesgeven? Komt werken en wonen en lesgeven? En toen dacht ik, nou, dat ga ik helemaal niet doen. Nee, waarvoor zou ik dat doen? En zijn stal was toen net nieuw natuurlijk. En ja. wat zijn idee was, dat als ik daar zou komen lesgeven, dat een soort aantrekkingskracht op die stal zou zijn. Ja. Want ja, dat is natuurlijk heel bijzonder als er een Nederlands iemand daar komt.
We staan hoog aangeschreven. Ja, hè? Laten we het zo.
Ja, dat is we staan voor... echt heel hoog aangeschreven. En toen zei hij van, ik wil dat zeg maar aanbieden. Dus hij wilde mijn salaris betalen. Dan wilde hij dat als aanbieden, dat als nieuwe mensen kwamen, dan mochten ze een half uur gratis les krijgen van mij. Hij bood dat dan aan.
Ja.
En hij zegt, ik denk dat dat heel goed gaat lopen. Dus ik dacht, ja, nou, dat zal best wel, want ik ken zo'n constructie helemaal niet. Nee. Heb ik nooit van, in Nederland kennen wij dat niet, dat iemand dat gaat betalen om te sporten of te stafel. Dus toen zei ik, maar ik ga dat echt helemaal niet doen. Gewoon niet. Een jaar daar woon ik, dacht nou, nee.
Ja, Rusland, het is ook gewoon niet naast de deur.
Het is echt ver. Het is echt ver. En ik bedoel,
een hele andere cultuur.
Maar ik kende verder niks. En toen ondertussen had ik een op dat moment een Grand Prix paard in Nederland. En ik weet dat nog, ik zat in B-kader. En dat was eigenlijk echt iets waar ik echt van droomde toen de tijd. Ik wilde natuurlijk eerst weer natuurlijk Grand Prix rijden. Ja, en dan wil je goed Grand Prix rijden. Ja. En dan wil je een keer in een kader als dat zou lukken. En dan wil je natuurlijk elke keer een stapje hoog. En toen zat ik in B-kader. En toen moest ik nog één score hebben om in A-kader te komen. En ik weet ook wel dat, ja, je gaat niet zomaar naar een EK. En je komt niet zomaar in een A-kader. Maar het was best wel dichtbij. En die eigenaren van dat paard, het waren zulke lieve mensen. En dat was eigenlijk als een soort familie voor mij. En die zeiden ook van, het paard hoeft nooit verkocht te worden, weet je. Dus die waren echt heel erg into it. En toen ging het gewoon, zeg maar, hoe goed het met mij ging. En dat paard zo niet zo goed ging het dus met hun financieel. En ik dacht altijd dat als het niet goed ging tussen jou en eigenaar, dat het kwam omdat je ruzie had of omdat je geen goede afspraak had gemaakt. Ja. Maar dat hadden wij niet. En toen zeiden ze van, ja, het gaat met ons financieel niet zo heel goed. We zijn bang dat er een moment komt dat dat paard toch verkocht moet worden. En dat vond ik echt heel moeilijk. Want ik kon het ze niet kwalijk nemen.
Nee.
Maar ik kon dat paard ook niet kopen.
Nee.
En ik had ook geen sponsor die dat paard kon kopen. Dus ik zat eigenlijk in een situatie dat ik dacht van, ik begrijp die mensen heel goed.
Ja.
Maar ik wilde heel graag sport doen.
Ja,
en ik was er nog lang niet
aan. En moet je dan afwachten tot het wel of niet gebeurt? Ja,
ja, en ik moet ook eerlijk zeggen, op het moment dat mensen dan zeggen van, ja, ik denk toch dat ze verkocht moeten worden, want wij kunnen het financieel niet meer betalen. Of moeilijk. En ze hadden ook een gezin, weet je. Dan kan je ook die mensen... Ja, het was zo'n nare situatie. En toen dacht ik, nou moet ik haar dus ook nog gaan voorrijden. Voor klanten.
Ja,
nou,
terwijl je eigenlijk dat paard gewoon niet weg... Ja,
Ik wilde haar helemaal niet kwijt. En ik was natuurlijk, en toen ging ging me echt... Dat vond ik zo verschrikkelijk. Toen dacht ik, heb ik alles opgegeven voor dit. En dan heb je ook nog zo'n goede relatie. En dan gebeurt dit. En dat is heel gek. Maar toen dat knopje omging dat zij dus verkocht moest worden, toen was ik daar helemaal van... hoe moet ik dat zeggen? Van stuk geslagen of zo.
Ja,
het zo
ja. Echt ontdaan.
Ontdaan. Ja. En toen belde dus die man weer, die Rus. En die zei van, ja, als jij hier naartoe komt, dan ga ik jou echt heel veel financieel compenseren. En toen dacht ik denk dat ik dat ga doen.
Ja.
Ik denk dat, toen ging er gewoon een knop om. En toen dacht ik denk dat ik nooit meer...
Die kans krijg
financieel. Nou ja, ook maar dat ik nooit meer financieel afhankelijk wil zijn. Of in zo'n situatie wil komen als waar ik nu in zit.
Ja.
Dus ik ga even het heft in eigen handen nemen. En ik ga
geld
verdienen. Ja,
dat is in de paarden geld verdienen. Want hoe uniek is dat? Ik bedoel, dat had je inmiddels dus wel meegekregen. Dat je passie ook ontzettend veel geld kost.
Ja.
En dat je daar vaak deels... afhankelijk dus bent. Hè?
Ja,
of anderen het jou...
afhankelijk, dat vind ik heel erg. Ja. En toen heb ik die mensen, de eigenaar, heb ik gezegd, ik vind het heel erg wat ik ga zeggen, maar ik ga het toch zeggen, net zoals dat jullie moesten zeggen dat het paard verkocht moest worden, ga ik nu zeggen dat ik dat snap, maar dat ik dat niet kan doen.
Nee.
Ik kon dat niet. Ik kan niet dat paard van die mensen voorrijden. Ik kon dat gewoon
emotioneel niet
gezien,
aan.
Kon ik dat echt niet aan. Terwijl ik dat eigenlijk altijd doe mijn hele leven. Maar bij dat paard kon ik dat niet aan.
Ja.
Dus toen hebben we samen een andere stal gevonden voor het paard. En toen heb ik... Ik had op dat moment, ik denk nog wel 8 paarden of zo in training. Maar ik heb gezegd, sorry. Ik ga eerst geld verdienen voor mezelf. En dat ik straks een eigen paard kan komen. En ik ga echt eerst onafhankelijk worden. En die mensen die vonden dat wel... die hadden het niet verwacht, maar die begrepen het wel. Dus dat is in principe ook oké. En toen ben ik gegaan.
Ja, naar Rusland.
Ja, toen ben ik gegaan. En toen dacht ik, oh, is het daar de hel? Ik ga daar gewoon zitten.
Ik ga geld verdienen. Maar ook een soort challenge voor jezelf misschien. Ja. Dat je denkt van... dit is zo'n grote drempel, want ja, je spreekt de taal niet. Je zal inmiddels wat woorden kennen als je daar natuurlijk een paar keer komt. Maar je kent de taal niet, je familie woont niet dichtbij. Je vrienden zijn, niemand is daar.
Nee, ik was helemaal alleen.
Dus het is natuurlijk, het is gewoon een enorme challenge met jezelf eigenlijk.
Ja.
En je dacht gewoon, ik ga het doen. En dan lukt het dus ook. Dat je het daar,
ik had dus echt van tevoren gedacht, al is het echt verschrikkelijk... Ga ik daar alsnog een jaar zitten?
Ja, dat je houdt je aan je woord.
Ja,
en je,
dat ga ik doen.
Ja.
Want in principe was het ook voor een jaar. Het kon altijd langer zijn, maar het was voor een jaar. En ik wist natuurlijk wat ik ging verdienen. En ik dacht, als ik dat ga verdienen, dan kan ik daar na dat einde van het jaar kan ik een paard kopen.
Ja.
En dat heb ik ook gedaan.
Ja, dus echt gewoon girl on a mission.
Ja, dat was het wel. En ik moet eerlijk zeggen, ik denk dat ik daar heel erg van opgeknapt ben na dat jaar. Want dan ben je inderdaad alleen...
En hem op jezelf gewoon, aangewezen
je
ook.
Je eigen geld verdienen. En dan ga je gewoon daar... ga je jezelf terugvinden of zo.
Ja, maar je hebt het wel gelukt. Ja.
En ik ben er ook echt heel goed uitgekomen. En ik heb daar heel veel vrienden gemaakt. Ik heb daar echt vrienden voor het leven gemaakt. En ik heb daar nu nog klanten aan overgehouden. Echt veel klanten.
Ik denk dat je echt een begrip bent in paardenland daar. Nee, maar dat is toch zo? Ik denk echt dat het uniek is.
Het was wel iets heel bijzonders, dat weet ik ook. Het was wel een soort attractie. En ik denk ook dat het heel goed is dat ik alleen ben gegaan.
Ja.
Want ik denk dus zelf, als je met z'n tweeën bent, dan ga je toch een beetje
hang
met
je daar
en dan ga je niet met die mensen. En ik was echt helemaal omringd door Russen.
Ja, ja.
Dus ja.
Dus je kan jezelf redden in het Russisch eigenlijk?
Ik kon wel in het Russisch lesgeven. Dus zeg maar de termen kon ik. Dat kan ik misschien nog wel een beetje. Maar, en ik kan wel me soort van redden. Maar echt vloeiend Russisch, dat niet. Dat kan ik niet. Maar ja, ik heb echt gewoon zoveel goede herinneringen. En eerlijk is eerlijk, ik heb nou twee paarden nog van diezelfde man in training.
Dus dat is ook gewoon...
Ze hebben ook nog een stal in Spanje. Ik ga nu even door de corona is wat minder. Maar normaal gesproken één keer in de maand naar Spanje om ze daar te trainen. Ze lieten van de week weten dat ze nog een paard... Ik heb daar echt heel veel goede dingen aan overgehouden.
Ja.
En nog steeds dat mensen zeggen van... Oh, Dominique, toen we daar in Rusland waren gezien. Weet je, dus dat is gewoon leuk. En ik heb een eigen paard gekocht. Dus voor mij was het echt een super...
super goede ervaring. Ja. En dan gaat het jaar voorbij. En dan...
Toen ging het jaar voorbij.
Toch niet echt terug.
Toen ging het jaar voorbij. En toen wilden zij... toen zeiden ze, je kan hier blijven. Maar dan willen we wel graag dat je het zelf meer... dus nog meer mijn eigen stal daar ging opzetten. Maar toen dacht ik, nee, dat ga ik niet doen. Want... het is niet mijn droom om mijn eigen stal in Rusland te hebben.
Nee. Dus qua wedstrijden is het waarschijnlijk ook moeilijker daar dan hier. Hè? Dat de afstanden reizen. Misschien. Ja,
heel moeilijk. En in Nederland is het zo luxe qua wedstrijden. Overal alles, dat besef je niet als je hier altijd bent. Maar als je in een ander land bent, dan besef je dat heel goed. Dat het
echt een ander level is, zeg maar. Mm-hmm. Ja.
Ik reed dus ook echt alleen maar wedstrijden op dat terrein dat jaar.
Oké, dat werd daar gewoon op dat eigen terrein georganiseerd.
Dat is zo groot, dat werd daar georganiseerd. Maar ik durfde ook niet zeg maar zomaar ergens anders heen. Want het is echt heel moeilijk op de weg. Ik vond dat heel gevaarlijk.
Ja.
Ik dacht straks
dus je wil eigenlijk helemaal niet met een paard reizen daar. Nee, dat was eigenlijk helemaal niet...
Ik wilde dat helemaal niet. Ik was echt doodsbang. Dus wat dat betreft wilde ik wel graag terug. Maar toen had ik een Russische man leren kennen. Dus daar die mij een baan aanbood in Spanje. Of in Spanje, in Duitsland.
Ja.
Toen dacht ik van, nou, dat is in ieder geval een stuk
dichterbij.
Dus toen heb ik dat gedaan. Toen ben ik dus eerst naar Nederland teruggegaan. En toen heeft hij mij zeg maar aangenomen. Maar zijn stal was nog niet klaar in Duitsland. Dus toen heeft hij mij gewoon soort van al aangenomen. Maar toen mocht ik nog in Nederland zijn paarden rijden. Dus toen zijn paarden naar Nederland in een pensionstal gekomen.
Ja.
Toen heb ik denk ik, nou, toch wel 3-4 maanden in Nederland nog... gereden, maar wel al voor hem. Toen ben ik daarna naar Duitsland verhuisd. Maar dat was echt kort. Ik denk 5 maanden of zo. Maar ik vond Duitsland niet leuk.
Tenminste, nee, niet je kon, plek. Het paste niet bij je.
Nee, helemaal niet. Nee. Ik vond daar gewoon het echt niet leuk. Dat is heel gek. Ik vond het in Rusland veel leuker dan in Duitsland.
Ja, wat gek. Je denkt, ja, van, nou, dat klinkt
heel eenzaam.
Ja, ja.
Ik weet niet waarom. Ik aarde daar gewoon niet. En als je nu weer aan mij zou vragen, zou je liever naar Rusland of naar Duitsland? Zou ik zeggen Rusland.
Ja.
Ik had er echt naar mijn zin en in Duitsland helemaal niet. Dus toen dacht ik van, ja, nee, dit is het niet.
Terwijl in Duitsland zou je toch zeggen, hè, daar ligt de dressuursport toch ook vele malen veel hoger dan bij ons.
Maar ik zat ook in een gebied, ik weet nou niet eens meer hoe het heet, maar ik vond het daar gewoon heel eenzaam.
Ja.
En ik vond de Duitsers heel, niet natuurlijk allemaal, maar daar, ik had gewoon het gevoel dat ze een beetje meer koud waren dan Nederlanders.
Ja, wat afstandelijker dan dat je ervan verwacht had.
Ja, het was niet wat ik wilde, dus toen ben ik gewoon weer terug naar Nederland gegaan en toen zijn we weer verder gegaan.
Ja. Het mooie is, je zegt natuurlijk best wel vaak we en we gaan naar stal. Maar wie is we? Want dat is eigenlijk natuurlijk nog een veel leuker verhaal. He, want net zoals best wel veel paardenprofessionals, het is best moeilijk om een levenspartner te vinden. Een topper. Maar je hebt hem wel gevonden.
Ja, in Nederland vond ik dat heel moeilijk. Want er zijn niet zoveel mannen die ik heel zo aantrekkelijk vond in de dressuur. En ik wilde wel iemand die iets met paarden had.
Ja.
Kijk, je kan zeggen van, ja, het is ook leuk om iemand te hebben die niks met paarden heeft. En dat denk ik ook dat zijn charme heeft. Alleen in mijn geval, ik ben zoveel met die paarden dat of het moet iemand zijn die dan echt open staat om daarin mee te gaan. Maar het moet wel iemand zijn die daar dan echt voor open staat of dan veel liefde heeft voor dieren. Want als je iemand hebt die zegt, ja, ik zit in een bepaalde zaak en ik heb niks met dieren, ja, dan gaat met mij gewoon niks worden.
Nee, nee.
Dus ik zal eventjes gaan zeggen waar jij op doelt. Dus mijn vriend heb ik dus leren kennen in Rusland. Dat was heel apart, want ik had een groom nodig in Rusland en toen hadden ze een advertentie gezet voor mij, want dat kon ik natuurlijk niet.
Nee, ja.
En toen heeft Alexander gereageerd. Maar die kon geen Engels. Dus toen kon hij niet voor mij werken. Dus toen werd hij wel aangenomen. Want ze vonden hem heel goed overkomen. Alleen niet voor mij.
Nee,
dus
er was een taalbarrière.
Kleine taalbarrière. Dus toen kwam hij wel in dezelfde gang, zeg maar, te werken als ik. Alleen niet voor mij.
Voor een andere ruiter, ja.
Voor een andere ruiter. En toen kwam hij toevallig, nou, ik weet niet of het toevallig is, maar hij kwam wel in hetzelfde complex te wonen als waar ik woonde. In hetzelfde hotel, zeg maar. Want ze hebben dus hotels op dat terrein. En toen dacht ik, ja, wel aardige jongen, maar ik kan er geen woord mee wisselen. Dus toen, s'avonds ging ik vaak met mijn chihuahuas, ging ik dan een blokje om. Want dan waren we klaar en ja, ik was alleen en dan dacht ik, ga even een stukje
lopen,
rond de stal lopen. En toen zei ik een paar keer tegen hem, you, weet je
wel, with the dogs.
With the dogs. En toen zei hij, je probeert dan toch te communiceren, je bent alleen.
Ja.
Ik vind het natuurlijk toch leuk om
aanspraak te hebben. Ja. En je deelt de liefde voor paarden.
Ja, je deelt de liefde voor paarden. En hij was heel gek op die hondjes, dat zag ik wel. Dus nou, oké. Toen, ik weet ook niet precies hoe het kan, maar wonder boven wonder heeft hij Engels geleerd.
Ja.
Doordat we dat, ja, hij ging ook Engelse programma's kijken en zo. En toen zijn we vrienden geworden. Echt vrienden geworden.
Ja.
En toen ging ik weg. Want hij was niet meteen. Hè. Ik denk dat hij, zeg maar, na een half jaar of zo toen ik daar woonde, kwam hij pas. Want daarvoor had ik een andere groom. En toen is hij mij komen opzoeken in Nederland. Om even nieuwjaar te vieren bij mijn ouders. Nou, dat was ook gezellig, maar nog steeds vrienden. En toen zei hij van, nou, toen ik naar Duitsland ging, zei hij, dan wil ik je wel helpen verhuizen. Dus toen heeft hij mij geholpen verhuizen. Toen werd hij daar aangenomen. Toen kreeg hij daar een baan bij die man in Duitsland. Dus dat was ook weer heel bijzonder. Toen gingen we weer samenwerken. En daar is eigenlijk wel de vonk overgeslagen, zullen we maar zeggen.
Ja.
En toen zijn we dus samen naar Nederland gekomen. En vanaf toen zijn we dus officieel een koppel.
Ja, een koppel.
Een koppel. En nu doen we dus alles samen.
Ja,
en
dus
dat wil zeggen, ik rij eigenlijk het meeste. Mm-hmm. En hij doet eigenlijk alles eromheen. Dus het meeste management. En hij is ook mijn groom, maar hij is ook mijn partner, hij is ook gewoon eigenlijk alles wat je bent naast degene die rijdt. Ik weet niet hoe ik dat verder moet doen. Maar ja, hij betekent echt heel veel voor mij. En Ja, voor mij, daarom zeg ik, ik vond Rusland heel leuk. Ik heb daar best wel
dingen op. Ja, snap ik. Ja, ja, ja. Het heeft letterlijk je hart gevuld, ja. Eigenlijk. Ja. Ja. En het is dus ook wel extra bijzonder dat je dus, je deelt allebei echt de liefde voor paarden.
Echt de liefde voor paarden.
Hij weet dus ook what it takes to get here, zeg maar. Ja. Dus dat is natuurlijk ook, hij begrijpt dus ook alle moeite en tijd die je erin steekt. Ja. En het vroege opstaan. En ja, dat is natuurlijk wel... Ja, super speciaal als je dat met elkaar kunt delen.
Ja, en het is natuurlijk heel grappig dat hij natuurlijk vloeiend Russisch praat. En elke keer als ik met al die Russische klanten zit, dan gaat hij lekker...
Ja, hij kan los, zeg maar. Ja.
En dan gaan ze helemaal in het Russisch alles vertellen. En dan zit ik erbij te kijken en denk ik, ja, gezellig. Want ja, dat gaat dan zo snel, weet je, als ze natuurlijk samen Russisch kunnen praten. Dus dat is
allemaal... dat snap ik, ja.
En ik weet eigenlijk ook niet, als ik heel eerlijk mag zijn, hoe dat hele Rusland, dat nou helemaal in mij is, maar... Ik denk dat ik er nog wel eventjes...
Mee verbonden blijf, toch een beetje. Ja, precies. Superleuk. Nou, buiten de paarden, want nogmaals, als ik jou hoor praten en als we je zien met de paarden, dan ben je een heel open mens. Maar ook, je komt op mij altijd heel liefdevol over. En inmiddels hebben we buiten de paarden ook een beetje kennis met je mogen maken op tv.
Oh.
Ja, je weet wat ik bedoel. Ja. Steenrijkstraat Arm. Hoe kwam je daarop om daar aan mee te doen?
Steenrijkstraat Arm. Ja, dat is wel...
Want het is natuurlijk best recent geweest. Ik denk dat heel veel mensen het gezien hebben. En dat het...
Ik moet wel zeggen, sommige mensen zeiden van... Ja, dat... Want je kan je daar dus voor opgeven. Maar dat wist ik dus niet.
Oh.
Het schijnt dat arme gezinnen... Kijk, dat kan ik me wel voorstellen. Als je natuurlijk uit een arm gezin komt... Dat je dan daarvoor wil opgeven. Omdat ze gaan vaak hele leuke dingen doen. En zeker als je kinderen hebt, dan heb je daar best wel... positieve dingen die dan gebeuren. Dus dat kan ik me wel voorstellen. Maar ja, ik zou nooit zeggen
jezelf
dat
ik
steenrijk ben. En dan zeggen, hoi, ik wil me opgeven. Dus dat heb ik in ieder geval nooit gedaan. Maar ik werd gewoon benaderd.
Ja.
Ik werd gewoon benaderd via Messenger. Door iemand van dat programma. Ik denk eigenlijk van, wat is dat? Waar komt dat op? Is dat RTL? Of SBS? SBS.
SBS, ja.
SBS, ja. Sorry, ik wil niet niemand... maar SBS, iemand heeft mij daarvoor benaderd. En die zei van, goh, wil je daaraan meedoen? En toen dacht ik, nou, ik ben helemaal niet steenrijk. Dus ik weet niet of ik daar wel geschikt voor ben. En toen zei ik weet zeker dat er in de paardenwereld mensen veel rijker zijn dan ik. Want ja, ik weet niet... ik heb nooit volgens mij de illusie gewekt dat ik steenrijk ben. En toen zei ze, nou... En dat vond ik wel echt heel leuk. En toen dacht ik ben echt steenrijk. Want toen zei ze, maar als ik naar jouw Instagram kijk, dan ben je echt heel rijk in de liefde en in familie en in jouw leven. En toen dacht ik, ja, als ze dat bedoelen, dan ben ik inderdaad heel rijk.
Ja, rijkdom is niet alleen geld, maar ook het hele leven.
Het hele leven. En toen zegt ze, het komt zo, wat je ook zei, liefdevol over dat. Dat telt ook mee. En toen dacht ik, nou ja, als dat dan meetelt, ja, nou, oké.
Dan kan je erin vinden.
Dan kan ik me erin vinden. En toen zei ik, oké, ik was nog wel een beetje bleu. Ik dacht, oké, dan gaan we dat doen. En ik heb daar verder ook toen niet zo heel goed bij nagedacht verder. En toen kreeg ik een soort van contract of zo thuis gestuurd. Ja. Want dat is best wel officieel. Je denkt,
komt ook op tv.
Dan denk ik, oh ja, leuk. En vervolgens kreeg ik een heel contract met... weet je wel, allemaal dingen die ze moesten weten. En toen dacht ik, ik denk niet meer dat ik dit wil. Ik zit helemaal niet zo te wachten op, weet je, op dat op tv. En in één keer begon het me te benauwen. En toen zei ik, ja, ik weet het niet of wel. En toen zei ze, nou, we komen naar je toe, naar huis. En dan gaan we alles rustig uitleggen. En we zouden het heel leuk vinden als je het met je zusje kan doen. Want ik had daarover verteld dat zij ook met dat koken en zo.
Ja.
En toen zeiden ze, nou, jullie zijn zo leuk samen, dus dan kunnen we dat samen doen. En toen hebben we daar een gesprek over gehad. En je weet dan ook echt niet wie die andere familie is. Maar toen dat ze allemaal gingen vertellen, dat dat ook zo, hoe dat gaat. En toen dacht ik, ja, als ik dan iets goeds kan doen voor die andere, dat was het eigenlijk meer. Want als ik heel eerlijk mag zijn...
Je hoefde niet per se op tv eigenlijk daarvoor.
Nee, en mijn leven met dat ruilen werd eigenlijk niet zo... Ja, sorry dat ik het een beetje onaardig zeg, maar dat werd niet zo leuk.
Nee.
Want ja, we hebben niet echt per se een leuke week gehad, zeg maar. Ik heb daar wel weer veel van geleerd. En ik vond het heel goed dat... weet je weet dat er arme mensen bestaan.
Maar je schrikt dan toch nog wel weer heel erg hoe erg
dat het in
is.
Nederland op die manier kan. En ook en, mensen met kindjes die dan...
Ja, vreselijk. Ja. En dus wat dat betreft vond ik het wel heel goed. Maar ik had meer zoiets dat ik dacht van... Oh, wat leuk voor die familie dat ze ons leven kunnen hebben. Dus daar denk ik dan meer voor. En toen ik dus in dat leven van deze familie kwam... Toen schrok ik ook echt heel erg. Ja. Want ik had dus daar... ik trok de koelkast open... En dan gaan ze dat filmen. En toen zei ik, ja, maar jullie hebben dit gewoon leeggehaald. Toch?
Ja, zo van, dit is geanceneerd.
Zo van, even om te choqueren, weet je wel. Ja. En toen zei ze, nee, we hebben dit echt niet leeggehaald. We hebben er zelfs nog wat bij gelegd. En toen was ik wel echt, toen was ik echt geschrokken. Toen dacht ik, jeetje, wat erg. En ook, het waren zulke lieve mensen. En weet je wel, met van die jonge kinderen. En, oh, dus
ik denk dat het heel veel mensen echt ontroerd heeft.
Ja.
En ook veel mensen... Misschien wel even een wake-up call. Van dit kan dus in Nederland.
Ja.
En dat er dus meer armoede is dan dat wij misschien beseffen.
Ja, en dat er ook nog echt schaamte voor is. En dat kan ik me ook voorstellen. Weet je, dat ze ook zeggen van jij heel vaak durft het ook niet aan te geven. Want we zijn toen ook naar zo'n kledingbank geweest.
Ja,
nou, sorry dat ik het zeg, maar ik heb daar nog nooit geweest. Ik weet
je wist
hoe dat
niet.
Is.
Nee.
En toen kwamen we daar en toen gingen ze dat allemaal vertellen hoe dat dan gaat. En dan... Oh, dan heb ik toch daar, ben ik daar toch weer van geschrokken. En dan ben ik ook heel blij dat zulke mensen bestaan. En dan hoor je dan hoe dat gaat. En dat mensen daar, ook al zijn ze heel arm, dat ze niet durven komen omdat ze zich schamen. En dat vind ik dan echt heel naar. En uiteindelijk is dat toch best wel een mooie aflevering geworden. Maar ik was daar niet bang voor dat dat niet goed zou worden. Want het was gewoon echt heel echt.
Ja, dit is gewoon echt hoe
en
het is.
En echt hoe wij zijn. Ja. En we hebben
Maar dat... Ik denk ook dat het op iedereen zo over is gekomen. Ik denk dat iedereen ook... dat het op zo'n natuurlijke manier gaat. Dat je ook denkt, ja, maar zo is het dus.
Ja, zo was het dus
gewoon.
Ook echt.
Ja.
En ik heb daarna echt zoveel lieve reacties gehad. Van vreemde mensen. Van mensen van, goh, echt ongelooflijk hoe lief jullie waren. Maar het was nooit zeg maar de bedoeling dat we daarover kwamen als lief. Het was gewoon zoals het was. En, en ik heb daar... Ik ben daar wel heel erg van geschrokken. En ik ben daar zeker meer bewust van geworden.
Ja, ja.
En ik vind het, zeg maar, van heel veel tv-programma's vind ik dit programma wel echt goed. Ik vind het goed dat het er is.
Ja.
En ik ben blij dat
het een stukje bewustwording.
Ja.
En ook, dat het... het zou mensen sieren als we vaker wat voor een ander zouden kunnen doen.
Ja, precies.
En inderdaad, ook nu stond er dan een camera bij. Maar dat je inderdaad... daarna misschien allemaal ook wel een keer nadenkt van... oh, hey, frek, ik gooi dat niet in de prullenbak... maar die kleding kan nog ergens naartoe.
Precies.
Of heb ik eigenlijk zoveel nodig? Of als ik iets over heb, kan ik dat dan misschien voor een ander? En ik denk dat dat... Ja.
Ja, en ik dacht dat ik dat al had... maar toch, na dat programma, had ik dat nog een beetje meer. Dus dat vind ik dan wel echt heel goed.
Ja, supermooi. Supermooi. En we hebben het natuurlijk al even over gehad. Hè. Je bent dus echt professioneel ruiter. En naast dat je dus gewoon een liefdevol mens bent, ben je echt liefdevol voor de paarden. In hoeverre belemmert jou dat in de sport? Of denk je dat daar... is het lastig om je sport en het presteren te combineren met jouw liefde voor het paard? Of kun je daar altijd een goede middenweg in vinden?
Ik vind dat wel een goede vraag. Want ik heb daar inderdaad wel eens moeite mee. Misschien ook nog wel meer dat ik daar moeite mee heb om me heen dan bij mezelf. Want ik vind zelf altijd dat ik echt altijd probeer om de fout bij mezelf te zoeken. En ik probeer altijd zo goed en zo liefdevol mogelijk met die paarden om te gaan.
Ja, op een eerlijke manier.
Op een eerlijke manier. En ik wil ook heel graag de beste zijn in mijn sport, maar niet ten koste van... maar je ziet natuurlijk wel veel om je heen dat veel met dwang gebeurt. En daar heb ik wel moeite mee. Tegelijkertijd denk ik niet dat dat moet. Want bij mij is dat, weet ik gewoon dat dat niet zo is. Dus ik weet wel dat het kan. Maar ja, ik vind dat wel zeker een moeilijk punt in onze sport. En nou zeg je van... dat er natuurlijk wel eens met dwang bijvoorbeeld gereden wordt. Maar je hebt ook wel eens dat paarden bijvoorbeeld niet in de wei komen.
Ja.
Omdat ze...
het andere stukje wel zijn.
En dat vind ik ook een heel moeilijk stuk. Want ik wil bijvoorbeeld ook heel graag dat al mijn paarden buiten komen. Maar als ik ze dan wel zie rennen, denk ik... Oh, help. Weet je wel, misschien
blesseer
moet
jij
maar
niet
meer in de wei. Maar dan denk ik weer, nee. Want nogmaals, ik vind nog steeds dat een paard hoort buiten te zijn.
Ja.
En... als het dan zo is dat ik mijn sport niet meer kan doen, of alleen maar kan doen als ze niet meer naar buiten kunnen, dan wil ik dit niet doen. Dus,
nee, dus jij zegt op dat moment wel echt, voor jou komt het paard boven alles.
Ja, ik denk wel dat echt zo is. En ik denk ook zelfs dat ik het oké vind als mijn prestatie minder is. Als ik weet dat dat paard bijvoorbeeld gelukkiger is.
Ja,
als
maar dat gaat dus heel ver. Want jij rijdt op het allerhoogste niveau. Ja. Hè? En jij hebt heel duidelijk daar een mening. Hè? Het is een mening die wij delen, hè, met elkaar. Dat we ook heel erg kijken van... hoe wil een paard nou eigenlijk graag leven? En wat is nog haalbaar? Hè? Je wil heel graag presteren. En een paard is van nature natuurlijk een werklustig dier. Dus ze willen ook graag dingen voor je doen. Geloof je er ook in dat je dus een paard in feite kunt dwingen om voor je te presteren? Of zeg je, zo'n paard zal altijd nee zeggen als hij het echt niet wil?
Of... ik denk wel dat je ze tot een heel ver punt kan dwingen, als ik heel eerlijk mag zijn. Ik zou liever zeggen dat dat niet zo is. Ik zou liever zeggen van nee hoor, want als hij het niet wil, dan doet hij het niet. Maar ik heb gewoon gemerkt dat paarden, die ze hebben zo vaak zo'n goed karakter en die willen zo graag het goed doen, dat je ze wel tot
een prestatie kunt forceren eigenlijk. Ja.
Het enige waarvan ik vind waaraan je het kan zien, is gewoon echt het... hoe moet ik dat zeggen?
De uitstraling. De manier waarop ze uit hun ogen kijken of de oren hebben.
Ja, ik kan dat
dus
echt zien. Ik kan echt het verschil zien tussen een paard wat het doet onder dwang. Ja. En ik kan echt zien dat het
een happy athlete.
Doet. Ja. Want ik kan proeven zien van mensen dat ik denk, ja, hij doet alles.
Ja.
En ik kan ook niet zeggen dat het slecht is.
Nee, dus het is wel een goede proef.
Ja, maar ik vind het absoluut niet mooi.
Nee, je kunt er dan niet van genieten, zeg maar.
En ik kan ook bijvoorbeeld zien, als ik het heel mooi vind, mm-hmm. dan zie ik de ruiter of de Amazon, die zie ik dan niet meer.
Nee, die gaat eigenlijk op in het paard. Ja, dat is eigenlijk het paard die de proef.
Maar als ik dan zie dat bijvoorbeeld het paard alles doet, redelijk goed doet, hè?
Ja.
Maar er is geen charme of het is niet...
Geen chemie?
Nee, geen chemie. Dan zie ik alleen maar die ruiter werken, zeg maar.
Is dat ook iets, denk je, wat ook in de loop der jaren er misschien wat meer ingeslopen is? Of is het iets wat misschien nu, omdat we social media hebben, dat we ook meer zien van elkaar? Want ik heb juist het idee dat we steeds minder transparant worden en dat we steeds meer proberen om de dressuur af te schermen. Hè? Dat we vaak niet mee kunnen kijken bij topruiters en Amazones hoe ze trainen. Maar onze sport ligt wel degelijk echt onder vuur, hè, de laatste tijd. Maar eigenlijk hebben ze misschien wel een punt. Degene die kritisch op onze sport zijn. Hè. Het is natuurlijk niet allemaal direct dierenmishandeling. Maar hoe zou dat in jouw ogen kunnen verbeteren? Hebben we te weinig kennis over paarden? Of is de drang om te presteren te groot? Of hoe zie jij dat?
Hoe zie ik dat? Ik vind dat best wel een moeilijke vraag. Ik vind dat het echt zo moet zijn dat we meer transparant moeten zijn. Maar ik weet ook dat dat inderdaad niet zo is. En kijk, ik sta bijvoorbeeld op een pensionstal. Dat is natuurlijk al heel anders dan dat je een privéstal hebt. Want als je op een pensionstal staat, dan...
Iedereen kijkt mee.
Kijkt iedereen mee en dan kan je eigenlijk niks verbergen. Dus in mijn geval heb ik ook niks te verbergen. Dus ik vind dat geen probleem. Ik vind dat er... zeker meer openheid moet zijn in de paardenwereld. En ik vind ook dat... kijk, soms hoor je ook wel eens dat mensen zeggen van... jij rijdt geen paard of jij bent geen jury of jij bent geen trainer. Dus jij mag niks zeggen.
Ja.
Maar dat vind ik dus ook niet waar. Want als je op een wedstrijd gaat en je doet het goed, dan vind je dat het publiek mag klappen als je het goed doet. Maar het publiek mag dan op het moment dat ze het niet mooi vinden of dat ze...
Het is mishandeling. Ja,
dan
mogen ze dat niet
zeggen. Omdat ze dan zelf niet rijden.
Niet
of
de kennis hebben.
Maar dat is niet zo. Want dat publiek is juist... Dat is juist een spiegel, weet je. Dus die zien echt wel van, nou, dit is mooi of dit is niet mooi. Dat moeten ze ook kunnen...
mogen uiten.
En daar hoef je niet altijd per se een trainer voor te zijn. Want je kan...
Je ziet wat je ziet.
En wat ik ook best wel slecht vind, persoonlijk. Kijk, ik vind op het moment dat er door bepaalde mensen gezegd wordt van... Nou, paardrijden is dierenmishandeling, bijvoorbeeld. Dan vind ik dat onze topruiters op dat moment, zeg maar de eerste top 5, die moeten daar in de tegenaanval gaan en zeggen van nou, dat is niet zo, want kom maar eens bij mij kijken of
zo doen we het.
Zo doen we het. Maar op dat moment dat die mensen in de aanval gaan, dan hoor je niemand.
Nee.
Dan hoor je niemand.
Nee.
En dan hoor je wel eens iemand die wat zegt, maar dat is waarschijnlijk dan niet echt zo'n topruiter. En ik vind wel dat op het moment dat jij zo'n topruiter bent, dan moet je ook onze sport verdedigen. En dan moet jij zorgen dat je
dat we ook in een beter daglicht staan.
Ja, dan moet je daar openheid over.
En verdedigen is misschien nog niet eens het goede woord. Als je niks te verbergen hebt.
Als je niks te verbergen, maar
dan moet
dan
je in ieder
openheid
geven. Openheid, ja.
En
ja.
Kijk, ik kan wel bijvoorbeeld zeggen als er iemand zegt van een dierenpartij van nou, dressuur is mishandeling. En ik kom dan en ik zeg nou, mevrouw, dat is. Maar ik ben Dominique Fillon en ik ben nu op dit moment niet de nummer 1 van de wereld of de nummer 4 van de wereld.
Nee, maar je rijdt wel Grand Prix. Dus dat is natuurlijk wel het mooie. Want we hebben natuurlijk wel. Hè, er zijn meer mensen die een mening hebben over de paardensport. Maar dan krijg je natuurlijk ook discussie. Mag je wel of niet een bit in? En dan komen de paarden moeten natuurlijk bekapt worden. En dan ga je natuurlijk een hele andere route in. Maar ik denk dat het vooral mooi is als mensen die zich midden in de sport bevinden, inderdaad. Wat jij ook zegt. Dat juist de top zich niet alleen hard maakt voor een medaille. Maar ook voor het aanzicht van onze sport. En ook dat we ook het mooie blijven zien van de paarden. Maar ook, het lijkt wel of we ook. We kunnen weinig kritiek hebben, denk ik, in de paarden van elkaar. Dus je hebt niet heel gauw, tenminste dat gevoel krijg ik niet, dat we. Misschien is dat in alle sporten zo hoor. Maar dat we zeggen van, oh, ik kom je even helpen. Want dan gaat het beter. Het is natuurlijk een vrij individuele sport. En is natuurlijk ontzettend veel geld al mee gemoeid. Hè? Dus er zijn altijd meerdere belangen van het verkopen van een paard tot aan teamplaatsen, tot aan je bent wie je kent, zeg maar. Denk je dat onze sport toekomst heeft? Kunnen we zo door, zoals we nu bezig zijn?
Nou ja, wat ik heel jammer vind is dat bijvoorbeeld bij het springen heb je dat wel. Hè? Bij het springen is natuurlijk sowieso hoor je altijd, oh, dat is gezelliger, maar dat is natuurlijk ook makkelijker, omdat daar een balk is een balk.
En, dat is al transparanter.
Tijd, dus dat daar kan niemand over vallen. Bij ons is het natuurlijk een jury-sport, dus dat is vaak een mening.
Ja.
Ik denk zeker dat het ons zou sieren als we elkaar een beetje meer zouden helpen. En ook als we een beetje meer openheid zouden geven van, hoe doe jij het? Of kunnen we elkaar ergens helpen? Maar het is gewoon een hele individualistische sport, dressuur. En dat is wel echt jammer dat het. Zo gaat zoals het gaat. Of dat gaat veranderen, dat durf ik niet helemaal te zeggen, als ik eerlijk mag zijn. Ik zou willen zeggen, ik hoop het. En ik zou ook willen zeggen van, ik ga dat doen. Maar aan je eentje schiet dat ook niet op.
Nee.
Maar ik denk wel echt dat het voor ons allemaal veel beter zou zijn als we meer openheid zouden geven in de trainingen. Als we meer zouden laten zien, niet alleen maar bijvoorbeeld een filmpje van. Hier doe ik de eners dat ze perfect gaan. Maar ook eens een keer een fout. Of hoe reageer je daarop? Maar er zit een soort taboe op dingen laten zien die niet altijd per se goed gaan.
Dat is als je moet geloven, wint iedereen ieder weekend.
Ja.
En iedereen rijdt winst. En het is één grote stijgende lijn. Terwijl ik denk dat als we een beetje realistisch zijn. Iedereen heeft wel verdriet in de paarden. Dat een paard ziek is of wat mankeert. Of dat je wedstrijd niet loopt zoals je het had willen lopen. Dat er afgunst is. Dat is natuurlijk best wel een dingetje in onze wereld. Maar ook social media versterkt daar natuurlijk heel erg in. Hè? Dus ik denk ook dat mensen die met name in de amateursport, dat er ook best wel vaak gedacht wordt, het lukt alleen bij mij niet of zo.
Ja.
Omdat we zijn toch geneigd om natuurlijk alleen het positieve met elkaar te delen. Terwijl juist van elkaars fouten wat zouden moeten leren. Als je geeft al aan van ik wil het eigenlijk wel veranderen. Maar ik kan dat niet alleen. Hè? En dat is natuurlijk iets dat kunnen we ook niet alleen. Maar laat dit het eerste stapje zijn. Dat wij er in ieder geval met elkaar over praten. Dat we inzien dat liefde en sport wel degelijk samen moeten gaan. Maar als je. Als we kritisch kijken, als we bijvoorbeeld kijken naar jonge paardencompetities of hengstencompetitie, dan wordt er wel gezegd van, hè, we willen naar diervriendelijker, meer happy athlete, we gaan meer naar harmonie kijken. Maar puntje bij paaltje zien we dat, ik tenminste, ik zie dat niet altijd terug. Hè. Een keer bij een enkeling, ik kan genieten van een Charlotte die prachtig rustig ronddraait. Ik zeg je eerlijk, nou op jumping, wij hebben allemaal genoten van jouw rit. Ik ben een van de weinigen bijvoorbeeld die het paard nog narijdt na de proef. Terwijl ik denk toch thuis, als je hebt gepiaffeerd, dan draaf je toch ook even je paard uit of stap je uit. Of... En dat is natuurlijk een heel moeilijk stukje. Het lijkt wel ook alsof ruiters het ook niet meer interesseert dat we op een jumping of op een grote wedstrijd, hè, we mogen allemaal bij het losrijden kijken, maar dat het ze ook niet meer interesseert dat we meekijken. Het mag schijnbaar. Maar we mogen niet zeggen van, joh, je trekt te hard, of waarom moet je nou zo grof zijn? Mm. Heb je wel eens overwogen om een collega erop aan te spreken? Of denk je dan toch van, nou, laat ik het niet doen. Ik ga er niet vol lof, maar...
Nou, ik moet wel sowieso... Kijk, als je zegt over dat social media... Kijk, als ik bijvoorbeeld 2 foto's van mezelf maak... en ik heb 1 foto waar ik heel leuk op sta... en 1 foto waar ik uitzie alsof ik 3 dagen achter elkaar ook 's nachts heb gewerkt... dan kies ik ook voor die mooiere foto. Dus ik merk ook wel bij mezelf van, ik doe dat zelf ook. Ik zet ook het leuke erop. En ik ga ook niet zeggen dat ik gisteravond jankend bij een dik been stond of zo. Van, maar ja. dat merk ik ook, weet je, dat is gewoon echt heel rot. Maar dat vinden we denk ik allemaal moeilijk. Maar ja. Ik denk wel dat het ons zou sieren als we ook zouden zeggen als het minder gaat. Dus daar ben ik echt wel mezelf bewust van. Ik moet eerlijk zeggen dat ik kan ook echt genieten van de Engelse ruiters. Ik kan ook genieten van veel Amerikaanse ruiters. Ja. Ook van veel Duitse ruiters. Er zijn natuurlijk ook Nederlandse ruiters waar ik van kan genieten. Maar ik heb wel zoiets dat ik Nederland iets minder prettig vind om naar te kijken dan die anderen. Dat is natuurlijk persoonlijk. Maar ik hou gewoon heel erg van de rust die ik in die andere ruiters zie. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb wel, of wel is, tegen collega ruiter of ruiters gezegd van, goh, ik zou dit niet doen. Of ik zou het op een andere manier doen. Ik heb daar niet zulke goede ervaringen mee. Want dat is gewoon heel onprettig om dan zeg maar tegen een collega...
Er staat eigenlijk niemand voor open.
Nee, dat is echt heel moeilijk. Dus wat ik tegenwoordig doe, als ik het echt vind dat het niet door de beugel kan, dan ga ik gewoon naar een steward toe of naar
een... Dus echt een official, jury. Ja.
En dan zeg ik, goh, luister, ik denk dat daar het niet helemaal goed gaat, maar kijk zelf en
oordeel jullie maar.
Dat vind ik dan, heb ik in ieder geval iets gedaan. Want je moet wel iets doen. Ja. Ik vind wegkijken is ook niet goed. En wat ik vooral probeer is om voor mezelf te laten zien dat ik het in ieder geval anders doe. En wat een ander dan doet, dat daar ben ik het niet mee eens. Maar dat kan ik niet altijd bepalen. Nee. En ik merk ook dat als ik dan me alles aantrek van iedereen, dan word ik heel ongelukkig. Dus ik moet me ook goed focussen op wat
op je eigen sport, je eigen paarden.
Ik doen. Dus maar naar zo'n steward of naar een jury, dat wil ik wel doen. Daar voel ik me dan prettiger bij. En verder,
heb je het idee dat er dan ook wat mee gedaan wordt? Want,
ik heb dan dus echt 2 keer gehad dat een official
wel echt ingreep, zeg maar. Ingreep. Ja.
Maar ik heb natuurlijk ook wel eens gehad dat het niet zo is. Maar dan heb ik het wel geprobeerd.
Precies, en heb jij... Nou, ik moet zeggen, ik heb dat ook wel eens gehad op grote wedstrijden, dat ik echt wat zag gebeuren. En dat ik echt dacht, maar dit zien toch veel meer mensen. En dat ik de steward eigenlijk gewoon letterlijk zie omdraaien en weglopen. En die komt dan echt na een paar minuten terug. Dan kun je zeggen, die moest even naar de wc. Dat kan. Maar dat je soms toch ook het idee hebt van, is het nou een soort water naar de zee dragen of zo? Heeft het zin? Nou, in jouw geval zeg je, ik heb toch 2 keer gehad dat er wel wat mee werd gedaan. En ik probeer in ieder geval mezelf bewust van te maken. En er komt natuurlijk iets anders belangrijk. Je geeft les. Dus als het goed is, geef jij ook jouw leerlingen ook weer mee van, zo
dat
wil ik dat je gedraagt tegenover je paard. Hè? Want hoe ga je ermee om als leerling een keer hard zijn? Want iedereen verdient natuurlijk wel eens een keer zijn geduld. Zeker als je met jeugdruiters te maken hebt. En dat merk ik zelf ook wel eens. Als je 15 bent, is het veel moeilijker incasseren dan als je 35 bent. Probeer je ze gelijk vanaf dag 1 uit te leggen van, joh, let op. Dit zijn de grenzen. zeg je dan ook van, ik geef geen les meer? Of hoe pak je dat aan als een leerling te grof wordt tegen het paard?
Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, dat is heel apart. Maar de meeste mensen die bij mij komen lessen, dat
die zijn
ook
al rustig.
Al een bepaald type mensen. Dat is echt heel apart, maar dat heb ik wel echt gemerkt. Dat de mensen die bij mij komen lessen, die zijn al heel vaak dat ze naar zichzelf kijken. Maar tuurlijk heb ik het ook wel eens meegemaakt.
Of in een clinic bijvoorbeeld.
Ja,
dan
ik
zijn
zeg
natuurlijk,
het meteen standaard van, dat zou ik zo niet doen. Ja. Of ik zou het anders doen. En ik zeg het altijd daarna nog een keer.
Ja.
Dus zeg maar, op het moment dat er iets gebeurt waarvan ik denk, dat wil ik niet. Dus dan zeg ik het meteen. Dan ga ik niet zeg maar tegen die ruiter op Amazon zeggen van, klootzak, kapper nou, dat doe ik niet. Maar dan zeg ik gewoon, nou, dat zou ik niet zo doen. Maar ik ga dan wel altijd daarna nog een keer zeggen van, op dat moment deed jij dat.
Ja, nog een keertje nabespreken.
Omdat soms heb je wel dat in de heat of the moment dat het wel is, weet je wel. En dat kan bij iedereen gebeuren, maar ik moet wel zeggen, ik wil het gewoon niet hebben.
Ja.
Dus stel je voor dat het nog een keer gebeurt bij die mensen thuis. Dat kan, maar niet meer bij mij.
Nee.
En
nee.
Op het moment dat zo, want ik heb ook zeker in Rusland zijn ze ook best wel iets feller dan de Nederlanders. Ja. Dus toen heb ik dat ook natuurlijk wel meegemaakt. En toen zei ik ook van, nou, op het moment dat jij dit blijft herhalen, of dat je dit wil doen, dat is prima. Nou, het is niet prima.
Nee, maar zonder mij.
Niet bij mij. Ja. Want ik wil dit niet, ik sta daar niet achter. Nee. Ik wil dit ook niet mee geassocieerd worden.
Nee, nee.
En nog even terug te komen op dat je zei van, ja, er zijn heel veel ruiters die dus of geen goede warming-up, of geen goede cooling-down hebben.
Ja.
Dat zie ik ook. Ja. Maar ik vind echt, en dat zeg ik misschien heel onaardig, maar dat vind ik echt. Ik vind dat er heel veel mensen zijn die heel weinig kennis hebben van paarden.
Nou ja, maar dat is ook,
en
hè. Ligt het daar dan soms aan?
Aan stoor.
Ja, want sommige dingen denk ik, ja, misschien doen ze het helemaal niet bewust, maar het is gewoon onwetendheid. Maar als je
maar
topsport
zelfs
doet,
onwetendheid
dan
vind
moet
ik
je
dus niet kunnen.
Nee, want je moet toch weten waar je mee aan het werk bent.
Ja.
En dan zou je dus ook beseffen waarom inderdaad bepaalde halshoudingen, waarom dat dan niet comfortabels voor het paard, of waarom dat als je dat een aantal jaar doet, dat hij daar slijtage van heeft, of wat dan ook.
Ja.
En inderdaad, de warming up en ook het narijden van de paarden. Ik ben er eigenlijk altijd een soort verbijsterd van.
Ik ook. Ik ben er echt van.
Want dan denk ik, we hebben het over topsport, hè? Dus waar ik jou zie rijden, dan praten we over lichte tour en Grand Prix wedstrijden. En dat zijn dan, zou je denken, mensen die er verstand van moeten hebben. En dat is denk ik ook het grootste gevaar. Als op dat niveau het al niet goed voor wordt gedaan. Kijk, degene die langs de kant staat en dus een L-proefje moet rijden dat weekend, die denkt dus, dit is hoe het hoort. En dat is natuurlijk onze grootste valkuil. Dat we hebben dus letterlijk voorbeelden nodig. Dus het zou sieren als we in ieder geval ook wat van die warming up en cooling down zien. Buiten het feit of we dan vinden dat iemand te hard trekt of te hard schopt, of dat er geslagen wordt of dat soort dingen. Inderdaad, dat stukje gewoon geen kennis hebben.
Ja, maar dat is natuurlijk best wel kwalijk. Want als je dan beseft dat, wat we net ook zeiden van Nederland, is eigenlijk wel een soort van vooraanstaand land.
Ja, we zijn well-educated, zou je zeggen. Ja.
Ja, en dat er dan nog steeds zoveel mensen zijn die dus geen warming-up doen of kennen en ook geen cooling down, dan vind ik dus, dat vind ik echt heel kwalijk.
Ja,
en ik vind ook niet dat, daar is eigenlijk geen excuus voor.
Nee.
Want je kan zeggen, ja, maar ik heb, als je zegt, ik heb geen toptrainer, je hebt geen toptrainer daarvoor nodig. Je kan gewoon een boek lezen.
Ja.
Je kan op internet alles vinden. Ik bedoel,
nou ja, en het zijn altijd, hè, als je op dat soort niveau, dan heb je in ieder geval een teamveterinair. Die zou ook nog een keer kunnen zeggen,
ja,
joh,
er zijn zoveel mensen.
Je kan niet 5 minuten stappen naar een Grand Prix proef, dat is te kort. Dat zou iedereen kunnen.
En ik moet zeggen, want je hebt het dan nu over tops, maar je zit in de basis, zie ik het ook bijna.
Absoluut.
Ik zie bijna niemand het doen en dat vind ik best wel. En dat moet ik wel eerlijk zeggen. Kijk, daarom zeg ik, ik ben toch wel, in Duitsland doen ze het vaak meer en veel meer.
Ja.
En
maar er is heel veel educatie ook in Duitsland. Hè. Ik heb zelf ook een tijd in Duitsland gewerkt, dat ik daar ieder weekend heen ging. En als je kijkt wat die jonge kinderen al weten van paarden, en het stukje correctheid, hè, dus ook zelf opzadelen. Ja, spulletjes schoon, paard wordt netjes nageverzorgd. 1, hij is spotless als je erop gaat zitten. En dan kun je in het begin denken, nou, het is toch allemaal een beetje overdreven. Nee, maar die weten wel gewoon, nee, dat paard heeft daar een bultje of een plekje. Dat wordt niet gemist, want er is tijd met verzorgen. Die paarden, ik heb het idee dat of dat nou dat Warendorf is van vroeger, het maakt niet uit. Maar wij hebben dat op de een of andere manier. Willen wel allemaal heel graag presteren, maar we willen niet zo heel veel leren, lijkt het wel. Ja.
Ja, en ik vind dat eigenlijk best wel erg, want ik bedoel, ik ben ook Nederlands, jij bent ook Nederlands, dus je wil ook niet helemaal, zeg maar...
Je wil niet Nederlands sport afvallen.
Nee, je wil niet Nederlands sport afvallen.
Maar het kan zoveel mooier.
Ja, en ook wel iets netter, vind ik. En ik vind ook wel dat we meer kunnen verwachten van ons, zeg maar.
Ja,
en...
nou, dat is het misschien. Het zou niet zo hoeven. We zijn denk ik inderdaad ontwikkeld genoeg. We hebben de middelen ook om kennis tot ons te nemen. Hè. Iedereen heeft een trainer. Ik bedoel, als we nu kijken, weet je, hoeveel kinderen zitten er nu in een kader en dergelijke. Toen wij die leeftijd hadden, ja, er waren toch niet zoveel kinderen die op Z2 niveau reden. Nee, of zoveel
ook,
junioren.
Er zijn
of...
zoveel goede paarden.
Ja, het niveau is gigantisch hier.
Ieder weekend denk ik, oh, wat een goede paarden. Weet je, dus qua fokkerij en zo, er worden zoveel goede paarden gefokt. En ik vind het ook wel eens, ja, dat is misschien heel... Ik vind het wel, zelfs wel sneu voor die fokkers. Dat ik denk, jezus, heb je
zo'n goed paard?
Veel goede paarden gefokt. Ja. En die worden dan gewoon door ruiters eigenlijk, ja, om het maar even vernacheld. Omdat ze dus geen goede warming-up hebben. Omdat ze geen goed management hebben. Omdat ze niet genoeg kennis hebben. En dat vind ik dan wel heel erg. Kijk, als je gewoon geen goede paarden hebt. En het materiaal niet. Maar dat is er wel.
Ja.
Alleen, wij moeten eigenlijk ons niet alles afsluiten. Ja. Wij moeten wel, vind ik, als Nederlanders meer open zijn. Om ons heen te kijken naar andere landen. Van, goh, is daar niet iets wat zij beter doen?
Ja. Al kijken we maar naar de resultaten. Vroeger was het natuurlijk altijd spannend. Wie wint er goud? Hè? Ik bedoel, ik weet dat we... Ja, ik ging daar s'nachts voor uit bed. Want dat was Ankie Isabel. Wie ging er winnen? En ook al won Isabel. En ook al dacht je op dat moment als ze een foutje maakte. Dacht je, oh gelukkig Ankie. Maar toch kon je ervan genieten. Want laten we wel wezen. Ja, die dame... she's still going. Hè? Ik bedoel... En geeft er even een ander paard. En dan heeft ze eigenlijk geen paard. Doet ze even eentje van stal. En het lukt. En zo zijn er natuurlijk best wel wat voorbeelden. En op de een of andere manier denk ik. Ja, je gaf het net al aan. Wij fokken echt bovengemiddeld. Ik denk dat we echt niet één goed lijntje hebben. Maar we hebben gewoon zoveel goede paarden. Maar we missen dus wel zoveel goede ruiters. Hè? Dus ligt dat dan aan een stukje opleiding? Missen we weer... Hè, want ik denk daar wel eens over na. Wij zijn ook leerbedrijven, we hebben stagiaires. Maar echt goed leren rijden of echt goed voor een paard zorgen, missen we niet gewoon die opleiding misschien? Begint het daar eigenlijk? Of
die Duitse poeligheid.
Ja, die Duitse poeligheid, ja. Ja, maar dat is hè, dat je... Ja.
Maar ik heb ook wel eens gedacht, als je bijvoorbeeld in Duitsland, ik zeg maar wat, hè... Dus laten we geen Prince George zeggen, maar ZZ Zwaar.
Ja.
Of ZZ Licht. Daar vind je bijvoorbeeld veel meer ruiters of Amazons die goed een paard zet.
Ja, op dat niveau. Ja.
Dan dat je in Nederland hebt.
Ja.
En nou snap ik dat Duitsland veel groter is, maar
tuurlijk.
Daar zijn echt veel en veel meer. Terwijl dan denk ik van, dat vind ik ook gewoon niet kunnen, want dat moeten wij toch ook wel kunnen.
Ja, in de vingers kunnen hebben, ja. Ja.
Dus dat is wel iets, ja, ik denk dat... dat we een beetje door andere landen voorbij gaan.
Ja.
En ik moet heel eerlijk zeggen, en dat heb ik jou wel eens eerder gezegd, als mensen aan mij vragen, wat is jouw favoriete ruiter? Dan komen er best wel veel naar boven, maar niet zo heel veel uit Nederland. En dat vind ik best
maar
wel
wat
jammer.
Maar wat vind je nou dat je zegt, nou, daar gaan echt mijn ogen van glunderen. Wat zeg je nou?
Nou, ik vind Charlotte heel mooi rijden. Ik vind Catherine Dufour heel mooi rijden.
Dat is ook echt zo'n voorbeeld.
Ik vind Jessica Werndel heel goed rijden. Ik vind Isabel natuurlijk de koningin der koninginnen.
Ja. En ook het vuur wat zij nog heeft als ze wint, hè? Dat is gewoon nog steeds... Zij kan nog steeds intens genieten van zo'n wereldbeker.
Ja,
en dat is
wat
wel,
ik heel leuk vind bij haar... Kijk, ik moet eerlijk zeggen... als je bij Katrien of bij Charlotte is dat ook wel... Soms dan zie je die paarden en denk je... Ja, die paarden zijn zo fantastisch. Maar wat ik bij Isabel dan nog echt het allerleukste vind... is dat paard had ook...
Ja.
hier kunnen staan. Of ook bij mij kunnen staan. Want dat zijn niet altijd de beste paarden.
Nee,
maar zij haalt het beste uit die paarden.
Overbouwd, een wekenrug, een kort voorbeen. En she does it.
Dat vind ik het allerleukste.
Ja. Nou, dat is denk ik ook wel. Hè, dat het niet altijd het beste paard staat bovenaan. En wat je al zei. We fokken denk ik wel de beste paarden. Dus we moeten bij onszelf te raden gaan. Waarom winnen we niet altijd goud, zeg maar? Als we die beste paarden... Ik denk dat we wel degelijk best goede ruiters hebben. We hebben de middelen hier. Hè, want ik bedoel, we zijn een welvarend land. Maar wat wel echt opvallend is... We missen hier denk ik soms ook echt investeerders. Hè? Dus we zien heel veel bijvoorbeeld hele goede jonge paarden.
Hey, die gaan hem afkocht worden.
Die blijven niet hier. Ja. Hè, dus als we kijken naar 3-4 jaar oude paarden, dan zitten er echt... gaat er even een in de rooster. Ook lekker diervriendelijk. Nee. 3-4-jarige paarden waarvan ik echt denk, nou, dit zijn zulke waanzinnige paarden. Maar aan het eind van het liedje zitten ze niet bij ons in een team, want dan lopen ze voor een ander land. Of zijn überhaupt gewoon... Dat is misschien ook een dingetje. Ja. Hè? Dus dat we ook niet durven te investeren misschien in...
Ja, maar ik moet ook wel zeggen, ik ken natuurlijk niet heel veel rijke of grote investeerders, maar ik ken er wel een paar die echt wilden investeren. En wat ik heel lullig vind voor die mensen, dat zijn dan niet per se de meeste paardenkenners. Hè? Maar er zijn wel mensen die
willen investeren in sport. Ja.
Maar hoeveel verhalen zijn er niet van mensen die zo gruwelijk besodemieterd zijn, dat zij hun plezier in de paardensport gewoon verloren
Absoluut.
Zijn. En dat ze afgehaakt zijn.
Klopt.
En dat vind ik
wel
nou ja, erg.
Ja, dat ben ik helemaal met je eens. Want ze zijn er wel. En inderdaad, vaak zijn het de mensen die op een afstand nog alleen het mooie van de paardensport hebben gezien. Die denken,
precies.
Nou, weet je, ik heb nou eenmaal veel geld verdiend. Vaak met hele andere dingen dan paarden.
Ja,
hè? Dat, laten we dat vooropstellen. Maar die krijgen natuurlijk de deksel op hun neus.
Ja, en dat gebeurt echt heel vaak.
Ja, hè, men is niet eerlijk over. Want er is altijd geld meegemoeid. Hoe kan dat nou? Want ik zie het ook wel eens gebeuren, hoor. En nogmaals, dat zijn natuurlijk exceptionele verhalen. Maar toch... Als je een beetje dichter bij topsport staat, dan komt het toch nog bovengemiddeld vaak voor dat mensen inderdaad gewoon een ton of wat investeren. En het komt gewoon niet terug. Of ze worden inderdaad besodemieterd. Het paard blijkt al niet gezond. Of,
ik vind dat wel echt heel vaak voorkomen. En ik vind het ook best wel jammer voor de sport.
Ja, want die mensen hadden eigenlijk nodig.
Ja,
maar die zijn dus... Nou ja, als ze natuurlijk 2-3 keer besodemieterd zijn...
Ja, dan haken ze af.
Houdt
maar
het op.
Dat is ook echt in korte termijn denken. Want ik denk dat als die mensen... Kijk, er kan altijd een keer...
Tuurlijk, het zijn dieren.
Ja. Maar als je een beetje leuk met die mensen omgaat en je...
Ja, heb je voor lange termijn.
Maar dat is... Het is gewoon heel jammer dat dat zo is. En dat heb ik... Ja, ik bedoel, als ik dat al bij een bepaalde mensen heb gehoord... Dan heb jij dat bij bepaalde...
Ja.
En dan zijn er misschien uiteindelijk...
die enkele verhalen van ons, dat zijn er dan heel veel meer.
Ja, zijn er heel veel meer. Ja. En dat vind ik echt heel erg. En dat vind ik ook heel zonde. Want ik bedoel, hoe mooi is het... Als je bijvoorbeeld zo'n... bij Isabel, zo'n Madeleine Winterschulz, weet je? Ik bedoel, hoe goed is zij voor de sport?
Ja, fantastisch.
Nou, ik kan me niet voorstellen dat wij... niet zo iemand kunnen hebben in Nederland.
Dat moet ook haalbaar zijn. En het is natuurlijk altijd heel lastig. Hè? Want ik kan me inderdaad ook voor zo'n eigenaar of een fokker soms voorstellen... als zo'n paard op een gegeven moment veel geld waard is... dat ze op een gegeven moment zeggen... het hele leven heeft het geld gekost.
Ja, ik wil hem verkopen.
We moeten een paard verkopen. Want als die morgen een been breekt, is het over.
Ja.
Dat stukje, dat snap ik inderdaad nog goed. Maar het stukje, degene die er dus... zonder emotie investeert. Dus echt de investeerders die doen omdat ze het je gunnen. Of de sport het gunnen. Dat daar ook zo slecht mee... het zal heus niet bij allemaal. Maar best wel... Je hoort dit soort verhalen natuurlijk best vaak. En dat kan maar zo eens een valkuil worden voor ons sport. Want het is natuurlijk wel een hele kostbare sport. Hè? Dus als je ook maar enigszins mee wil doen... En je wil internationaal. Dan kost dat ook echt veel geld.
Ja.
En dan moet je ook wel veel investeren. Dus misschien buiten het stukje kennis van het paard. Misschien moeten we ook wel investeren in hoe gaan we om met mensen, met elkaar. En hoe kun je zakelijk misschien ook dingen doen. Want ik heb best wel vaak ook het idee dat we in de paarden een soort andere spelregels hanteren dan in de zakenwereld of zo. Dan zijn sommige dingen echt not done. Hè? Dan praat ik wel eens een keer met vrienden in vastgoed of zo. Of gewoon mensen met een eigen zaak. En natuurlijk overal is wel wat. Maar het lijkt wel of we in de paarden gewoon toch een beetje onze eigen...
No boundaries.
Ja, soms is het gewoon een beetje vaag hoe dat... ja, hoe dat dan met elkaar loopt. Terwijl, ja, je zou toch denken, we willen eigenlijk allemaal hetzelfde. En dat is winnen met happy athletes. Ja, en liefde voor het dier blijven houden. Maar ja.
Ik denk ook dat het helemaal niet erg is als je een eigenaar hebt en die maakt daar een afspraak mee. En die zegt af en toe moet er ook gewoon wat verkocht worden. Ik denk dat het helemaal geen probleem is. Kijk, als je weet dat er daarna weer andere paarden komen, nou, dan is dat helemaal prima. Ik heb nu ook eigenaren waarvan ik weet, deze paarden staan te koop. Ja. Ik vind het nog steeds hele goede paarden. Maar ik weet dat als er een klant voor komt, worden ze verkocht.
Ja.
Maar ik weet ook dat er weer een andere voor terugkomt. Ja. En als je daar goede afspraken over maakt, dan zou dat ook moeten kunnen.
Ja, en kijk, het is heel simpel. Als ik naar mezelf kijk, ook ik fok paarden. Ik kan ze niet allemaal houden, want dan heb je op een gegeven moment een verzameling. Ik rijd natuurlijk niet meer, dus ik zie het ook deels als mijn taak. Voorzie anderen van een goed paard en hoop daar een goede match in te vinden. Dus het stukje een paard verkopen, daar ligt het probleem helemaal niet. Ik denk een stukje eerlijkheid. Wij laten bijvoorbeeld, dat is best wel een grappig voorbeeld, wij laten die veulentjes bij ons, laten we altijd klinisch checken. Dat zelfs de dierenarts wel zegt, nou, dit doet echt niemand hoor. Dus dan zeg ik, ja, maar ik wil naar eer en geweten zo'n beestje verkopen. Want de klanten die bij mij kopen, die hebben een bepaald doel voor ogen. En 9 van 10 keer is dat topsport. Ik wil in ieder geval dat ze bij mij goed van start zijn gegaan. Mm-hmm. En daar wordt toch, ook daarin is soms weinig transparantie. Ja. Hè, dat je toch merkt dat er wel eens wat verborgen wordt. En ook zeker onwetende mensen, die moeten daar ook best wel wat in beschermd worden eigenlijk. Hè? Want dan, ik lees een advertentie bijvoorbeeld al heel anders dan hoe het er staat. Hè? Dus
Zouden
eigenlijk
een soort van matchmaker moeten hebben?
Ja, dat
zijn natuurlijk bij een eigenaar. Ja, dat zou wel een goed bureau zijn, maar ik weet niet wie dat moet gaan doen. Maar
ze hebben volgens mij wel in Groningen nu zoiets opgezet dat fokkers en ruiters dan bij elkaar moet brengen.
Ja, dat heb ik
ook
wel eens gezien.
Er zijn natuurlijk wel wat meer van dat soort dingen, maar dat is natuurlijk ook het hele, ook wel het mooie aan een paard. Een paard heeft natuurlijk net zoveel karakter als wij. En ik denk dat heel veel mensen als een paard uitzoeken, sec kijken van wat kan die of wat zijn de potenties en daarop koop ik hem.
Ja.
Hè? En we kunnen allemaal een Ferrari willen, maar we zijn niet allemaal zo'n topcoureur. Dus dat is denk ik wel een puntje. Je gaf het al eerder aan, hè? Jij wil graag welzijn met sport combineren en de liefde voor de paarden staat bij jou bovenaan. Je hebt al een doel verwezenlijkt, eigenlijk best wel veel, denk ik. Heb je nog een doel voor ogen waarvan je zegt, nou, daar zie ik mezelf over 10 jaar en dit zou ik nog heel graag willen bereiken?
Ik weet dat er heel veel mensen zijn die in de paarden die ook op Grand Prix niveau rijden, die zeggen Olympische Spelen. Ik ga natuurlijk niet zeggen van dat ik dat niet zou willen, maar ik heb daar ook over nagedacht, want ik wil, de kans dat je naar de Olympische Spelen gaat is natuurlijk best wel klein. En zeker in onze sport is dat wel moeilijk. Ja. Maar toen dacht ik ook van als dat mijn doel is en ik zou jaar op jaar dat doel niet bereiken, dan zou dat betekenen dat ik dus elke keer heel erg teleurgesteld zou zijn.
Ja, dat je eigenlijk een teleurstelling voor jezelf creëert misschien wel. Ja.
En toen dacht ik, nee, maar zo zie ik dat. Dat wil ik niet, want ik heb eigenlijk heel erg veel goede emoties en goede zin in elke dag. Dus ik heb eigenlijk bedacht dat ik gewoon doelen stel die wat dichter bij zijn en die ik ook echt weet
die
dat
haalbaar
ik kan
behalen. Zijn. Juist. Ja.
En wat ik ook heb bedacht dat ik stel gewoon doelen per paard die dichtbij zijn.
Slim.
Dus ik heb ik had een ZZ-zwaar paard en dan wilde ik graag mee naar het NK. Nou, dat heb ik bijvoorbeeld, dat is gelukt. Denk ik, nou, dat is toch leuk, hè? Dan ben ik dus blij dat dat gelukt is. En dan kan je zeggen, maar ik ga naar het NK en dan wil ik bij de beste 10 zijn. Nou, dan ga ik eerst, weet je, dus je verlegt je doelen.
Ja.
Maar ik kan me zomaar voorstellen dat als ik dat NK klaar heb, dat ik dan weer Prix Juniors wil rijden, weet je. Dus dat heb ik wel geleerd om, zeg maar, per paar doelen te maken. Maar
ik vind het ook wel een goede tip, hè? Van stel je doelen
haalbaar. Anders word je elke keer teleurgesteld. Ja. Dus dat heb ik wel geleerd. En natuurlijk moet je niet alleen maar hele simpele, dat je zegt van ik wil.
Tuurlijk, want je moet groot dromen. Ja.
Maar goed, we hebben het net ook over gehad. Misschien is mijn droom om een eigen stal te hebben. Nou, dat is een doel wat ik graag wil bereiken. Daar heb ik niet gezegd van dat moet binnen een jaar.
Nee.
Ik neem daar gewoon tijd voor. Maar aan de andere kant moet ik ook wel eens denken, ook wel eens van, hoe spannend zou mijn leven zijn als ik geen eigen stal heb en ik ga nog een keer reizen of zo. Ik ben daar heel erg vrij in. Ik wil me niet per se zeggen van dit is het. Dus ik moet eerlijk zijn, wat ik echt als hoofddoel wil houden voor mezelf. En daar heb ik eigenlijk het meeste moeite mee. Of is nou, moeite wil ik ook niet zeggen, maar ik ben niet heel zweverig eigenlijk. Ik ben best wel nuchter.
Down to earth.
Maar ik wil wel heel graag leren om elke dag te waarderen en... om ook echt gelukkig te zijn van kleine dingen. Weet je, dus ook stil te staan bij momenten dat ik denk... Oh, nu ben ik... Weet je wel, dat even zeg maar beseffen.
Ja, dat, ik denk dat je het van, goed hebt.
Nu ben
ja,
ik en echt dat je... gelukkig.
Ja.
En dat hoeft niet altijd met paarden te zijn. Want soms kan ik bijvoorbeeld in de wei zitten... met mooi weer, met mijn hondjes. En dan zie ik ze spelen zo en denk ik... Ik ben nu echt gelukkig.
Ja.
En dat is misschien dan geen doel. Maar mijn doel is dus dat ik gewoon kan genieten van momenten... En dat ik ook gewoon blij ben met mijn leven en met wat
ja,
ik
wat
doe.
Je nu
en dat
hebt.
Ik
ja.
goed ben. Weet je, dat ik probeer goed te zijn voor anderen. En ja, het klinkt een beetje zweverig, maar ik heb dus niet meer dat ik gewoon zeg van... Ja, ik wil naar de Olympische Spelen en dan klaar. Want het nee. wil helemaal niet zeggen dat als ik dat heb gedaan, dat ik dan...
Dat je daar dan ultiem gelukkig van wordt. Nee.
Dus dat is misschien wel mijn grootste uitdaging. Dat ik gewoon echt heel graag in het nu wil leven. Dat ik gelukkig wil zijn op heel veel, op het grootste meer momenten op de dag. En dat ik ook eigenlijk niets nodig heb...
Ja, om de prestatie als gelukmoment
te zien. Om de prestatie ja. als gelukmoment te zien, ja. ja. Dat ik gewoon gelukkig ben zijn in het nu, zeg maar.
Nou, ik vind het echt super mooi. En ik vind het helemaal niet zweverig. Ik denk dat dit ook ja, echt een van de beste tips is van vanavond. Ja, stel je doelen dus dicht bij jezelf ja. die haalbaar zijn.
Ja.
Zodat je eigenlijk door kunt werken naar je volgende doel. En dus eigenlijk ook gewoon gelukkig kunt zijn met wat je hebt. Ik wil je super bedanken. Ik vond het een heel leuk gesprek. En ik weet zeker dat we nog een keertje samenkomen om nog hele leuke dingen met elkaar te bespreken. Super bedankt. Dankjewel.